werkdag tussen 4 en 6 leggen we Herman aan de ketting. Radio
Veldhoven. En dan gaan we nu luisteren naar weer een nieuwe aflevering van Uitgesproken Erfgoed. Het is alweer de 12e aflevering van ons programma, dat een samenwerking is tussen de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en de lokale Omroep Veldhoven. Het is een tweewekelijks programma over de historie van Veldhoven, dat op de donderdagmiddag tussen 5:30 en 6:00 wordt uitgezonden hier op Radio Veldhoven.
Omroep Veldhoven.
Een vijftal afleveringen geleden hebben we het een keer gehad over de sigarenindustrie in Veldhoven, en ook de textielnijverheid is al eens aan bod gekomen. Maar in onze gemeente waren in het verleden ook enkele andere industrieën prominent aanwezig. De baksteenindustrie en de leerverwerkende industrie. En wie anders dan Jacques Bijnen van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven kan ons vanmiddag weer veel vertellen over deze twee verdwenen industrieën in Veldhoven. Goedemiddag, Jacques.
Goedemiddag, Herman.
Ja, als ik aan die baksteenindustrie terugdenk, dan kan ik me nog in een heel ver verleden de oude weg van Meerveldhoven naar Gestel herinneren. Dus het verlengde van de huidige provinciale weg. Als je richting Eindhoven reed, stonden daar twee steenfabrieken met een hoge schoorsteen. Ook aan de andere kant van Veldhoven kan ik me nog vaag herinneren dat er ergens de hoogte van het huidige Hurksbeton op de Locht ook iets van een steenfabriek stond. Ik was toen nog wel heel erg jong, dus veel weet ik er niet meer van. Maar wat ik wel weet, is dat het helaas allemaal verdwenen is. Enkel de herinneringen zijn er nog, maar we hebben jou natuurlijk nog om die herinneringen weer wat meer tot leven te brengen. Want hoe en wanneer zijn die steenfabrieken eigenlijk ontstaan, Jacques?
Ja, die zijn ontstaan toen wat meer geld onder de mensen kwam en men ook betere bouwmaterialen wilde hebben om huizen te bouwen. Want voorheen, en dan heb ik het eigenlijk tot en met 1850 zo in die buurt en daarvoor, bouwde men huizen van twisten, dus takkenbossen en zo, maakte men wanden en die werden besmeerd met leem en dat was het dan allemaal zo'n beetje. Bakstenen, die waren zeldzaam en die waren ook duur en die werden voornamelijk gebruikt voor grotere gebouwen, bijvoorbeeld een kerkgebouw en soms een gemeentehuis of zo. Hoe ging dat? Nou, jij zei straks in je inleiding al dat hier in Veldhoven en op de rand van Veldhoven al drie steenovens stonden vroeger. Dat komt omdat in de bodem van Veldhoven, van de hele gemeente dus, op sommige plekken zit er een leemlaag die geschikt is om daar iets van te maken, iets van stenen van te bakken. Alleen die leemlaag die is niet overal van dezelfde samenstelling. In Zeelst, in de akkers, zitten stukken waarin nogal wat ijzeroer zit in de leem. En dat manifesteert zich als men daarvan stenen gaat bakken, dat die een paars-rode kleur hebben. In Veldhoven, dat is in de buurt van de Heibloem dus, daar waar Hurksbeton zit, dan wat jij straks zei, daar zit meer kalk in de leem, kalk en zand. En dan krijg je een andere kleur stenen, dus dan krijg je een gelige kleur stenen. Vroeger werden die leemlagen ontgonnen gewoon door de boeren. Die deden dat in tijden dat ze wat minder op het land te werken hadden voor hun oogsten, zeg maar. Dan gingen zij dus zelf met familie en kinderen en buurt stenen vormen, bakken. En dat gebeurde gewoon op het land. Dus die stenen werden gestapeld, daar kwamen takkenbos overheen en dat werd gestookt. En op die manier werden die stenen dus, die werden harder, die werden dus gebakken. Alleen dat hele proces, dat was in Zeelst nogal vaak bij verschillende boeren te doen. Want op een gegeven ogenblik had men in Zeelst, 1843 heb ik nou hier, dus beginperiode, drie steenbakkers. Dus drie boeren eigenlijk, die dus in hun tussentijd die ze hadden, stenen bakten. In Oerlen gebeurde dat ook. Had ook een paar van die bakkers zitten, die boeren die dat deden. Die stokerij op dat veld, dat gaf toch wel veel overlast. Want die rook die kwam overal vandaan en door de wind ging hij overal naartoe. Dus de mensen die begonnen op een gegeven moment te klagen dat dat stonk en dat veel rook was, maar dat duurde wekenlang. Toen begon het gemeentebestuur daar regels voor op te stellen. En rond 1904 in Zeelst kwamen enkele mensen bij elkaar en die stichtten dus een steenfabriek om op een machinale wijze dus ook stenen te gaan bakken. En dan was dat gestook van die boeren, dat was dus afgelopen. Daarvoor had men in Veldhoven al een steenfabriek gebouwd in 1898. Namelijk Van Nuenen, die we al kennen van die weverij uit Zeelst die naar Meerveldhoven trok. Daar hebben we het al eens over gehad. Eén van die twee broers, je had Willem en je had Cornelis. En Cornelis was ook burgemeester van Veldhoven. En die wist natuurlijk ook dat die grond te koop was. En die heeft met een aantal mensen dus ook een NV gesticht. En zijn daar dus die steenfabriek begonnen. De Heibloem op het terrein waar nu Hurk zit. En in Zeelst kreeg je dan de Koraal. En die stond aan de Blaartemseweg. op het ogenblik moet je dat projecteren achter de poot van Metz. Dus dat hoort dus nu bij Eindhoven, waar vroeger de koraal stond. En daartussenin, vlak bij de koraal, maar dat was in feite Eindhoven. Dus op het ogenblik vlak achter de poot van Metz bij de Provinciale Weg. Daar stond ook nog een steenfabriek, de Meierij. En die twee, Meierij en Koraal, die hebben wel eens samengewerkt, omdat ze eigenlijk te dicht bij elkaar zaten en op dezelfde berg leem zaten te vlassen, hè, om zinnen te kunnen maken.
Ze waren een beetje concurrenten van elkaar?
Nou, nee, geen concurrenten, daar geloof ik niet. Maar misschien ook gezonde concurrenten, maar ze hebben ook op het laatst, maar daar komen we straks op, moesten ze samenwerken, want er was een tekort aan leem. Dat had men bij de Heibloem niet, want daar bij de Heibloem, bij Koningshof, dat stuk tot aan Steensel toe, daar konden ze dus leem delven. En dat kun je nu nog zien, want die bossen, als je daar over de weg rijdt naar Steensel, dan liggen die bossen aan de linker en de rechterkant van de weg, die liggen een stuk lager. En dat komt natuurlijk omdat ze daar in de tijd leem uitgestoken hebben. Dan krijg je dat die ovens, die floreerden. Dus bijvoorbeeld totaal, dus de koraal en de heibloem samen, die produceerden op een gegeven moment 13 miljoen stenen per jaar. Gezamenlijk dan, hè? Niet precies de helft, maar in ieder geval gezamenlijk. Dus dat liep wel.
En dat was puur voor de regio hier of werd dat ook verder weg getransporteerd?
Nou, ik heb wel eens teruggezocht, bijvoorbeeld de kerk van Veldhoven, die is gebouwd met stenen van de heibloem. Dus Veldhoven dus.
Van de Locht, ja.
Ja, daar kun je ook zien, als je er een beetje kijk op hebt. Die stenen zijn namelijk iets geler. Van Zeelt zijn ze dus roder, van de Nijbloem zijn ze geler. Kerk van Steensel is ook van die stenen gemaakt. De kerk van Knechtsel, ook van die stenen. Maar jij vroeg ook buiten Veldhoven. Ja, het ANWB-kantoor in Den Haag, die kreeg van de architect ook voorgeschreven om die stenen te gebruiken. Vanwege de kleuruitstraling zei die architect van, we gaan deze stenen gebruiken. Dus dat moest dan helemaal naar Den Haag.
Dat is wel een stuk, ja.
Ja, ze hadden het geluk ook dat er ook in der tijd een tram liep. Dus die tram is ook veelvuldig gebruikt om de stenen te vervoeren, dus naar de klanten. Dus ik neem aan dat ze ook ver buiten Veldhoven zijn toegepast. Bij de koraal, die lag niet direct aan de tramlijn, want die tramlijn kwam over die provinciale weg, daar bij het Wit Paard, zo heette die café, bij het Kasteelplein. En dat vonden ze toch niet erg. Dat was een afstand van 800 meter, maar daar moesten ze dan op een of andere manier naartoe sjouwen om dat op die tram te zetten. Enfin, op die manier werden die stenen dus afgeleverd bij de klanten. Dan krijg je in de jaren 30, dat noemen ze dan de crisistijd, en daar hebben die steenfabrieken ook mee te maken gehad. En dat ging dus slecht op dat moment. En toen hebben de aandeelhouders van de koraal, die hebben toen hun aandelen vrijwel allemaal verkocht aan zekere Govers, die in Eindhoven woonden. En die werd dan min of meer eigenaar van de koraal. En de Heibloem, die is toen ook verkocht. Want de investeerders, originele stichters van die steenfabriek, die zagen het niet meer zo zitten in die crisistijd. En toen heeft Anton Baselmans, ook nog een verre nazaat van die Baselmans uit Zeelst, van die Duc Jors, die heeft toen die fabriek opgekocht. En dat weten we dan precies, want die akte heb ik teruggevonden. Toen kocht hij voor 14.000 gulden 21 hectare grond. Een kilometer spoorlijn, smal spoor, met 10 van die kipkarren had hij dan ook nog. Een stoommachine, een blok van 2 huizen, ook nog waar dan wat personeel woonde. En dan die hele oven en met al die droogloodsen, allemaal voor dat bedrag. Het is ook natuurlijk interessant om te vertellen, waar komt de naam Heibloem vandaan? Nou, daar vlakbij stond een uitspanning, dus een boerderijtje waar je ook nog drank kon kopen. Want dat was vroeger allemaal kleinschalig, hè? Een café aan huis. Dat heette dan de Heibloem. En die vrouw die daarin zat, was dan Leen uit de Hut. Zo noemden ze die. En dan ging ook nog het verhaal, want dat is dan meer een volksverhaal. Als een voerman daar voorbij moest, dan moest hij aanleggen en hij moest daar wat consumptie drinken. Want zo niet, dan stuurde Leen er een hond achter hem aan. En ja, kon hij beter toch maar even stoppen.
Van de steenfabrieken gaan we nu naar de fabrikanten van leder en schoenen. Veldhoven had namelijk naast enkele kleinere ambachtelijke schoeiselproducenten ook nog drie grote machinale schoenfabrieken. Namelijk Van Sandbeek, Van der Zanden en Elzen. Ja, Van Sandbeek kan ik me nog herinneren daar op de Locht. Maar ja, wat kun je eigenlijk vertellen over die schoenfabrieken? Waar stonden die?
Ja, daar moeten we toch even iets teruggaan in de tijd. Het is namelijk zo dat net als bij de weven, mensen dus buiten het werk wat ze normaal op het land deden, die boeren en zo, thuis ook vaak een weefgetouw hadden staan. Zo waren er ook een heleboel adressen in Veldhoven en in Oerle waar mensen aan huis schoenen maakten en leer bewerkten. En had je weer opkopers die dat opkochten enzovoorts. Maar de oorsprong van de Veldhovense schoenindustrie, ja, zit eigenlijk dan in Oerle, waar een Van Sandbeek, die had dan een leerlooierij. Dus huiden van dieren, die ging hij dan looien. En die moesten dan ook nog gekalkt worden en ontkalkt worden. En daar had hij dan water bij nodig. En dat liep niet zo best, want in Oerle daar had je niet zoveel stromend water. Maar vlak bij zijn huis, een paar honderd meter daar vandaan, liep de Rundgraaf. En die heeft hij dan gebruikt om die huiden na het looien te spoelen. En dan werden die huiden dus een hele tijd, wel 2 à 3 uur... weken gespannen in het water, tussen paaltjes met een touw vastgemaakt, in het water gehangen en dan moest dat water dus die huiden schoonmaken. Dat liep niet zo best, denk ik, want hij is uiteindelijk toch overgestapt van Oerle naar Veldhoven en die heeft zich gevestigd op de Locht. Dus daar op het punt waar nu de plank loopt met de Locht kruist daar. Daar begon Van Sandbeek. En die is toen ook overgestapt op het zelf fabriceren van schoenen. Dus met personeel, fabrieksmatig. En die is daar een fabriekje gebouwd. En zijn broer die bleef dan toch bij het looien van die huiden. En dat verplaatste zich ook daar naartoe. Want daar liep namelijk de Hender. En dat was beter dan in Oerle. Dus die heeft zich daar ook gevestigd. Dus je had daar een leerlooierij van Van Sandbeek en een schoenmakerij van Van Sandbeek. Na 1900 kreeg je dat er meer vraag kwam naar schoenen. Ja, toen ontplofte de zaak eigenlijk. Want ook toen die tijd had je ook stoommachines. En men kon dus fabrieksmatig met machinaal schoenen gaan maken. En dat is toen begonnen. De eerste die daarmee begon was iemand die ook al in Veldhoven zat. Dat was namelijk Moeskops. En die zat in de Kromstraat, waar nu dus ook nog die bakkerij Moeskops zit. En dan heb je daarnaast...
Is dat familie geweest?
Ja, dat was dus een rechtstreeks familie. Mm. Daarnaast zit dan die bloemenwinkel van Liebrechts. Daar zat ook Moeskops. En daarnaast heb je een paadje, een kerkpaadje, dus een gangetje. En als je dat doorloopt, dan kun je ook zien dat die gebouwen daarachter eigenlijk allemaal kleine fabriekjes zijn geweest van die Moeskops. Moeskops die was gespecialiseerd in het maken van laarzen en vissersmouwen en werkschoenen. Dus meer het steviger leerwerk. En even toelichting, die vissersmouwen, want daar was hij groot in geworden, want die had zelfs een filiaal in Haarlem om zijn spullen te verkopen. Van die laarzen, dat waren van die broeklaarzen die tot aan het middel kwamen. Dan kon je diep door het water lopen en vissers hadden dat vaak. En die vissersmouwen, dat moet je zien als een hele brede polsband van nogal stug en dik leer, die met riemetjes vast zat aan je arm. En die vissers gebruikten dat om als ze dan haring moesten kaken of andere vis moesten schoonmaken, dan konden ze die met een handige beweging op die mouw slaan en dan konden ze vandaar met de mes die vis bewerken en dan verder in de kuip gooien. Dus ze hadden geen apart plankje of zo nodig, dat deden ze op die mouw. Dat was Moeskops. Moeskops was ook de eerste in Veldhoven die begon met een stoommachine om dat hele spul wat hij maakte machinaal te doen op stoom. En in hetzelfde jaar begon Elze, dat is een nieuwe naam die ik nou noem, Elze begon toen ook met een stoom aangedreven machinale schoenfabriek. Ze zat ook op de Locht. Eigenlijk, als je van hieruit kijkt, heb je in die draai die Café de Zwaan. En dan een paar meter of 40 verder, aan die linkse kant, daar zat dus Elze.
Nog voor de rotonde van de plank.
Juist, ja. Ja. En aan de overkant zat dan Van Sandbeek. En die heeft dus ook die fabriek daar gebouwd. En die is toen in 1916, een paar jaar later, is hij ook met de stoommachine begonnen. Dus we hadden dan eigenlijk Van Sandbeek, die schoenen fabriceerde, machinaal. Elze deed dat, maar Elze was in feite ook familie van Van Sandbeek. Want de vrouw van Elze, die dan later de zaak alleen voortzette omdat haar man gestorven was, dat was een Van Sandbeek. En dan had je verder nog in Veldhoven, niet te vergeten, op de broek bij die rotonde, waar nu de Paladijn, dat gebouw staat, het appartementencomplex, heet Paladijn. Maar dat heet zo omdat daarvoor een gebouw stond van gemeentewerken. En daarvoor was dat gebouw sigarenfabriek die Paladijn heette. Maar daarvoor was dat de schoenfabriek van de Sanden Hogebos.
Dus dat gebouw is eigenlijk begonnen als schoenfabriek,
ja,
wat er stond?
Ja, dat is rond 1916 of zo is dat gebouwd. En dat was een compagnonschap van Van der Sanden Hogenbos. Van der Sanden die maakte ook al schoenen thuis. Die had een boerderij aan de andere kant van de weg, daar tegenover. En het is dan omgezet via Hogenbos, die waarschijnlijk geld meebracht, in een stoom aangedreven fabriek om daar ook schoenen te maken. Helaas is dat fabriek een paar jaar later afgebrand, maar het is ook weer herbouwd. En wij kennen het nog dat vroeger dus aan de gemeente zat, gemeentewerken. Hè?
Ja.
Dat was de oude fabriek van de Sanden Hogenbos. Dan had je ook nog een andere, namelijk Bergmans. Bergmans die is wat later begonnen, rond 1926. Die had eerst bij Van der Sanden gewerkt, bij Van der Sanden Hogenbos dan. En die is dan ook in de Kromstraat begonnen, tegenover Moeskops. Hij was ook getrouwd met een Moeskops, zijn vrouw heette zo. Die was meer eigenlijk voor speciale schoenen. Dus medicinale schoenen, aangemeten schoenen voor mensen met een beetje moeilijke voeten. Dat deed hij allemaal. En dan had je ook nog op de Dorpstraat tegenover de Plaatsen. Daar zat ook nog Van der Wildenberg. Die huisjes staan er nog. In een van die huisjes maakte Van der Wildenberg namelijk pantoffels en laarzen. En dan Van der Sanden Hogenbos. Dat ging een beetje fout. Ook weer net als bij die steenfabrieken. In de crisistijd was er minder vraag naar schoenen. En dan, ja, als je geïnvesteerd hebt, dan gaat er wat gebeuren. Want dan loopt het allemaal niet meer zo precies. Die moesten dus personeel ontslaan. En heel veel personeel van, voornamelijk Van der Sanden Hogenbos, is toen gaan werken bij de Bata in Best. Want dat was toen een opkomst. En dan zijn die mensen naartoe gegaan. Op het laatst liep er zelfs een bus van Veldhoven om die mensen op te halen naar de Bata-fabrieken. Van Hogenbos is toen vertrokken. En Van der Sanden die is opnieuw gestart in Meerveldhoven. Op de provinciale weg, precies tegenover de Van Vroonhovenlaan. Waar de Van Vroonhovenlaan uitkomt op de provinciale weg. Daar stond tot voor kort, want het is een paar jaar geleden afgebroken, stond ook een schoenfabriek van der Sanden. En dat merk noemden ze dan Savo, merkschoenen. Want die was getrouwd met een vrouw die, van Volker uit Eindhoven. Dus van Sanden Volker, Savo, vandaar dat merk. Van Sandbeek die maakte schoenen en die noemden ze dan Samson. En dan had je Hogenbos, die maakte dan schoenen en die noemden ze Eureka. Van der Sanden die heeft ook nogal wat personeel gehad. Die had op een gegeven moment meer dan 70 man personeel. En totaal, toen in 1921 de gemeente Veldhoven startte, werkten er in de schoenenindustrie in Veldhoven-dorp 330 mensen. Waarvan 41 vrouwen en 49 meisjes. Dus een groot gedeelte was vrouwvolk. En dat was vaak voor het stikwerk van de schoenen.
Als ik dat gebouw van Sandbeek kan herinneren op de Dorpstraat, dat fabrieksgebouw, ja, dat was toch een behoorlijk gebouw.
Ja,
een fors gebouw.
Het was gebouwd in de breedte, hè?
Ja.
Dus niet zozeer in de diepte, want dat kon ook niet, want de Gendel liep er vlak achter. En dan had je het midden een hoger gedeelte en dan links en rechts een lager gedeelte. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat gedaan is om toch een beetje indruk te maken van grootsheid. Afijn, toen, daar komen we straks op, toen het gebouw afgebroken is, zijn daar woningen neergezet. Hè? We komen zo aan de oorlog uit. Dus Moeskops, die is rond 1920 ook gestopt, net voor die crisis, zeg maar. Bergmans, die is wat later begonnen, maar die heeft ook nog een tijdje volgehouden, tot na de oorlog nog wel. En Van der Wildenberg is ook in die crisistijd gestopt. Dus uiteindelijk zijn alleen Van Sandbeek en Van der Sanden dan in Meerveldhoven, die zijn dus doorgegaan tot na de oorlog.
Ja, en ook aan die twee fabrieken is uiteindelijk een einde gekomen, maar daar komen we zo dadelijk op terug.
Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. Oh, short on money but long on time. Slow
excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday, and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye, blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly showing in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes.
Nou Jacques, we weten ondertussen al wat meer over de schoenfabrieken in Veldhoven en de baksteenindustrie. Maar ze zijn er niet meer. Ze zijn allemaal verdwenen. En dan vraag je eigenlijk af, hoe zijn die industrietakken die toch behoorlijk prominente Veldhoven aanwezig waren, uiteindelijk aan hun einde gekomen, Jacques?
Ja, in die 30 jaar, wat we straks zeiden, zijn al verschillende ermee gestopt. Ja, want vanwege dat het toen een slechte tijd was. Maar daarna kwam er toch iets opleving en toen kregen we die oorlogsjaren. Op de een of andere manier zijn ze al improviserend de oorlogsjaren doorgekomen. En warempel, na de oorlog ging alles weer beter. Dus bijvoorbeeld pakken we nou eerst die steenfabrikage. Dan ging bijvoorbeeld de koraal, die kwam ook weer op gang na de oorlog. Dus dat was een ontzettende vraag naar stenen, ook vanwege de wederopbouw natuurlijk. En ze hebben zelfs op het punt gestaan om het bedrijf uit te breiden. Maar zover is de koraal in Zeelst niet gekomen, want de leem die raakte op. Dus zij moesten leem van elders aanvoeren en dat bracht dan weer extra kosten met zich mee. Ze hebben nog wel een tussenoplossing gevonden. Toen het Beatrixkanaal gegraven werd, hebben ze die leem, die was bruikbaar om stenen te maken, hebben ze die kunnen aankopen. Maar dat moesten ze delen met de meierij, die andere fabriek die daar net achter de Poot van Metz lag op Eindhovens grondgebied.
Dat waren die twee die vlak bij elkaar stonden.
In een soort samenwerking hebben ze dus die leem gezamenlijk gekocht en konden ze weer eventjes vooruit.
Maar dan hadden ze waarschijnlijk weer een andere tint van die stenen. Of was
dat was toch wel toch hetzelfde. Ja. Dat was toch wel hetzelfde. Want die stenen van Zeelst, die zijn ook gebruikt bij de bouw van de kerk van Oerlen. Dus die eerste kerk waar we het straks over hadden, dat was een koepelkerk uit 1878. Daar hebben ze de stenen daarvoor op het dorpsplein hebben ze daar gebakken.
In Oerlen bedoel je dan, hè?
In Oerlen. Ja. Maar toen in 1912 die nieuwe kerk, de huidige kerk, gebouwd werd, hebben ze stenen gekocht bij de koraal. Dus als je stenen van de koraal wilt zien, kun je gaan kijken bij de kerk van Oerlen. Trouwens, ook bij de kerk van Zeelst, hè, want die is ook gebouwd met stenen uit Zeelst. Maar het waren ook soms nog stenen van die veldovens van die boeren. Ja, want dat was net in die periode zo.
Dus de twee kerken, Oerlen en Zeelst, die komen van de koraal, de stenen.
Ja.
En die twee andere kerken?
Knechtsel.
Knechtsel
en Steensel en
Veldhovendorp, die kwamen van de Heibloem.
Ja. Die twee villa's in Meerveldhoven, aan de Provinciale Weg en het oude gemeentehuis dus, aan de Kapelstraat, die zijn opgetrokken dus met stenen van de Heibloem, hè, van het Veldhoven. Dat waren hun eigen fabrieken, dus van
Vernieuwen. Dat was familie, ja, ja.
Maar goed, terug naar de koraal met de meierij. In een soort samenwerking hebben ze dus nog kunnen rekken met de leem te kopen uit het Beatrixkanaal. Maar ook dat raakte op. En Eindhoven heeft toen een geweldig bod gedaan. Want er was eigenlijk maar één aandeelhouder, namelijk die Gover, die in de crisistijd al die aandelen opgekocht had. En toen heeft Eindhoven de koraal opgekocht. En later weten wij nu waarom. Want toen kwam de Poot van Metz en al die gronden aan de Eindhovense kant van de Poot van Metz, waar dus de koraal lag, zijn naar Eindhoven gegaan. Dus Eindhoven had toen al het oog daarop laten vallen vanwege de uitbreiding van hun industrieterrein. Dan de Heibloem. Dat ging ook beter na de oorlog, maar toen kwam er toch weer een probleem met de afnemers en de leemlaag die zij konden exploiteren, die raakte op. Dat stuk bosgrond daar tegenover, die fabriek, stond natuurlijk geen bos toen, maar daar haalden hun leem uit de grond. En hun trein, dat raakte op. Dus daar. Ze hebben toen een efficiëntieonderzoek laten doen. En dat wees uit dat ze beter konden stoppen. Die fabriek is toen gestopt rond 68. En de grond is toen gegaan naar Hurks Beton. Die had dan een geweldig terrein natuurlijk om hun bedrijf. Want die zat in Zeelst aan de Kruisstraat tussen de woonbebouwing in. En dat liep vast, hè, want Hurks groeide en groeide en dat kon niet meer. En die had dan een geweldige oplossing om daar verder te werken. Dan de schoenfabrikage. Ook daar eigenlijk hetzelfde verhaal. Alleen Van Sandbeek die floreerde ontzettend goed. Want die produceerde in 56, ik heb een getal uit de jaarverslagen, 65.000 paar schoenen in die periode, per jaar. En alleen al na de sociale dienst van Amsterdam, daar moesten zij per jaar 8.000 paar schoenen leveren. Dus die deelde waarschijnlijk Amsterdam uit aan de behoevende mensen.
Dat floreerde dus goed. Ja, maar, dat ging goed. Er zit er maar aan, hè?
Maar toen kwam er toch een kink in de kabel. Door dat de prijzen van de schoenen daalden door import vanuit het buitenland, konden ze niet meer bolwerken. En toen is Van Sandbeek samengegaan met Berkelmans. In Waalwijk zat hij. En toen is toch een van die familieleden van Van Sandbeek hier in Veldhoven toch nog op eigen houtje verder gegaan met wat er stond. Maar in feite waren zij een assemblagebedrijf geworden. Dus ze maakten eigenlijk van allerlei aangeleverde tussenproducten. Maakten zij dan weer schoenen en laarzen en zo. Maar dat hield ook geen stand. Dus rond 1975 zijn ze gestopt. En vanaf die tijd, ook midden jaren 70, is de steenfabrikage verdwenen in Veldhoven. En ook de schoenfabrikage. En die zat eigenlijk dus, heb ik gezien in ons verhaal, eigenlijk geconcentreerd in Veldhoven dorp. Hè?
En wat er van de Van Sandbeek fabriek over is, die is afgebroken en er staan nu huizen.
Er staan nou huizen. Dus. Ja.
En de plaatsen van de steenfabrikage in Eindhoven? Dat is de Hurk,
ja,
industrietrein de Hurk.
Dat was ook de Hurk, maar in de gedachten van Eindhoven hebben ze dat allemaal maar de Hurk genoemd. Hè? Want ja. Dat heette vroeger, toen het nog bij Zeelst hoorde, heette dat Zevereind en Biezenkuilen en zo. En Blaartemse weg, maar dat heet dan nou de Hurk, het hele terrein daar, ja.
Ja. Ja, dus er is eigenlijk niks meer van over, helaas, van deze mooie industrie.
Nee, het is eigenlijk frappant dat ook de sigaren en de linnen en alles is weg. Dus zo gauw iets toen het machinaal begon te worden, rond vanaf 1850 eigenlijk, toen kwamen de eerste stoommachines hier in Veldhoven, kun je eigenlijk grofweg zeggen, 3 generaties is het maximum. En dan schijnt het niet langer stand te kunnen houden. Dus na ongeveer 3 generaties is het op. Ja, hoe komt dat? Waarschijnlijk omdat men toch regelmatig mee moet gaan met de nieuwe ontwikkelingen. En met familiebedrijven is dat vaak een nadeel, omdat men dus toch conservatief is. En omdat het geld wat binnenkomt vaak onder heel veel familieleden moet worden verdeeld. En die zijn niet zo scheutig om geld te investeren. En ja, dan moet men geld van buiten aantrekken. En dat zit weer niet in de aard van het beestje van een familiebedrijf.
En de concurrentie van lage loonlanden, dat het ook steeds meer opkwam zetten, denk ik. Ja. Oké, Jacques. We hebben weer een stukje van de steenfabrikage meegekregen en de leerverwerkende industrie. Hartstikke interessant allemaal. En we hebben het nu live uitgezonden op Radio Veldhoven. Mochten de mensen terug willen horen, het kan gewoon gevonden worden op de website van omroepveldhoven.nl. Volgende keer, over 2 weken, dan hebben we toch weer iets nieuws, hoop ik, hè?
Ja, de volgende keer dan heb ik eigenlijk een echt historisch onderwerp. Ik hoop dat de luisteraars daar dan ook even naar willen luisteren. Zo gauw ze beginnen te luisteren, dan is het goed. Want we zullen het zo interessant vertellen dat ze wel blijven luisteren. Maar het gaat eigenlijk over kerkoerlen versus zandoerlen.
Nou, dus kijk, niet te veel vertellen niet te veel verklappen, hè?
Nee, ik zal het bewaren.
Over 2 weken dan zijn we er weer met het verhaal over kerkoerlen en zandoerlen. Wat was nou het belangrijkste daar? We komen erachter. Bedankt voor het luisteren en tot horens.
Omroep Veldhoven.
Het afgelopen half uur heeft u geluisterd naar een aflevering van Uitgesproken Erfgoed. Een samenwerking tussen de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en de lokale Omroep Veldhoven. Het is een 2-wekelijks programma met onderwerpen uit de historie van Veldhoven dat op donderdagsmiddags tussen 17:30 en 18:00 wordt uitgezonden. Reacties, vragen, suggesties en opmerkingen zijn welkom op het e-mailadres radio@omroepveldhoven.nl. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Uitgesproken Erfgoed. Bent u er dan ook weer bij?
In de Ether 107.7.